Welkom. We gaan het vandaag hebben over bruggen. Beweegbare bruggen. Cruciaal voor onze mobiliteit en nog mooi ook. Mijn naam is Geert Rovers en ik neem jullie in een aantal podcasts mee in de wereld van beweegbare bruggen. Vandaag starten we deze reeks waarin we het belang van de bruggen uitdiepen. En bij mij aan tafel zitten Erik Deuring en Sonja Riese van Antea Groep. Erik is adviesgroepmanager en Sonja is projectmanager. Erik, wat is Antea Groep?
Antea Groep is een groot internationaal ingenieursbureau. Dus wij adviseren onze klanten op het gebied van infrastructuur en nog heel veel andere zaken. Maar in dit geval ook rondom beweegbare bruggen. Dus wij zijn echt opererend in de advieskant rondom infrastructuur.
Mooie uitdaging.
Zeker weten.
Sonja, wat maakt beweegbare bruggen voor jou mooi? En wat zijn het eigenlijk?
Ja, kijk, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we ontzettend veel bruggen. En daarvan zijn een aantal ook beweegbaar. En daar waar je beweegbare bruggen hebt, komt altijd de scheepvaart eigenlijk van pas. Dat moet een schip onderdoor kunnen. En daardoor moet dan de brug open, zodat het schip kan passeren. Dus moet je wachten bij een brug met een slagboom ervoor. Dan is die meestal beweegbaar. Omdat dan dus ook een deel op en neer kan voor een schip wat kan passeren.
Oké. En waarom vind jij het leuk om daar aan te werken?
Ja, de beweegbare bruggen zijn niet alleen heel mooie, eigenlijk ook best wel historische objecten van Nederland. En bepalen ook echt het landschapsbeeld. Iedereen, denk ik, heeft ook wel iets met een beweegbare brug die dicht bij zijn thuis is. Maar ook zie je dat bij beweegbare bruggen, als je daarmee te maken krijgt, dat het echt interdisciplinaire objecten zijn. Dat betekent dat er best wel veel kennisvelden samenkomen. En het is wel heel veel techniek, maar bij het samenkomen van verschillende technische kennis komt toch ook wel teamwerk en communicatie aan pas. En dat vind ik echt ook de mooie uitdaging van deze objecten.
Leuk. Hoe is dat voor jou, Erik? Waarom zijn deze beweegbare bruggen voor jou interessant?
Ja, nou, als ik kijk, ik ben mijn hele werkende leven al bezig met kunstwerken. Nou, en dan zie je toch over het algemeen dat de beweegbare bruggen wel de hoogstandjes zijn onder de kunstwerken. Dus ja, dat zijn dan ook wel de fantastische objecten om aan te werken. Nou, en anderzijds, ik ben ook gewoon gebruiker van de beweegbare bruggen. Ook in mijn dagelijks leven kom ik over beweegbare bruggen. Nou, als je dat dan ziet, dan vind ik het ook belangrijk dat die bruggen het uiteraard doen en dat we goed voor die spullenbol zorgen. Dus ja, ook persoonlijk vind ik het een belangrijk thema.
Waarom deze podcast? Waarom is het belangrijk dat we deze podcast hebben en dat mensen daarnaar luisteren, Erik?
Nou, we zien als Nederland hebben we natuurlijk heel veel beweegbare bruggen, maar wij zien ook dat het continu complexer en complexer wordt. Er komen steeds meer nieuwe thema's bij. Nou, je ziet ook, er komt een enorme vervangingsopgave, renovatieopgave op ons af. Veel van de beweegbare bruggen waar we het over hebben, gebouwd in jaren 50, 60, 70. Ja, langzaam komen die allemaal, zijn die aan vervanging toe, renovaties. Dat is een reden om in ieder geval deze podcast te maken. En ook de thema's die daarbij spelen onder de aandacht te brengen.
Je geeft aan renovatie, je geeft aan vervanging. Waarom komt dat nu ineens zo op ons bord?
Nou, wat ik al zeg, je ziet nou een bepaalde leeftijdscategorie komen. Hè? Bruggen die 50, 60 jaar oud zijn. Nou, de gemiddelde leeftijd is van een brug maximaal een jaar of 100. Dus ja, langzaam komt dat nou allemaal naar ons toe. Nou, ook aan beweegbare bruggen zitten veel onderhoudsintensieve onderdelen. Dus ook dat maakt dat je er vaak mee bezig bent. De normen worden zwaarder, verkeer wordt zwaarder. Dus dat maakt allemaal dat er een enorme vervangingspiekgolf op ons afkomt.
Ik ben zelf een mobiliteitsman, dus ik kom er geregeld overheen. Maar toch maak ik me geen zorgen. Sonja, waarom zou ik me toch een beetje zorgen moeten maken? Of hoeft dat niet?
Nou ja, nee, beter niet zorgen maken toch, zou ik zeggen. Maar het is wel zo dat je soms, hoe meer je over iets weet, hoe meer je zorgen kan maken. Omdat je ook dan pas de diepgaande kennis gaat begrijpen die erbij komt kijken. En ook de techniek die maakt dat zo'n brug beweegbaar blijft. En dat die dus ook weer dicht gaat. Als die een keer open is voor het schip wat passeert, dat die er ook wel toch wel echt overheen kan. En ja, daarom is het ook zo mooi dat we in deze podcast en in de komende series ook onze experts aan het woord kunnen laten komen. Want er zijn gewoon toch wel heel veel expertisevelden die best wel ver gaan. En waar onze collega's gewoon heel veel over kunnen vertellen. En
wat maakt beweegbare bruggen nu anders dan niet beweegbare bruggen?
Ja, kijk, er is zeker een deel wat overeenkomt. De civiele constructie die komt deels overeen. Maar bij een beweegbare brug zit gewoon een best wel complex iets erbij. En dat is dus het bewegingswerk en ook de elektrotechnische installatie. Plus heb je natuurlijk nu ook heel veel beweegbare bruggen die op afstands bediend worden. Wat ook weer een andere uitdaging is. Het is gewoon, als je erover nadenkt, hoeveel gewicht eigenlijk daar omhoog en omlaag moet, kan je je best voorstellen dat je goed moet weten wat je doet, dat goed gaat.
Wat denk jij? Zijn er Nederlanders die nog nooit over een beweegbare brug zijn gegaan?
Dat kan ik me niet voorstellen.
Oké. Nou, laten we eens gaan luisteren naar de provincie Noord-Holland, hoe zij daar tegenaan kijken.
We hebben zo'n 50 beweegbare bruggen in beheer. Meest veel langs het Noord-Hollands Kanaal, van Amsterdam richting de Waddenzee, Den Helder gaat. Dus we hebben nogal wat beweegbare bruggen en ook sluizen trouwens in Beveren en Maastricht. En ons bestuur staat het coalitieakkoord van het wat nu vergeert in beeld. Heeft besloten dat ze het goederenvervoer over water willen stimuleren. Het is een duurzaam alternatief voor het goederenvervoer over de weg. Dus men vond dat dan ook de uitbreiding van bedientijden logisch zou zijn. Dat hangt ook samen met de ontwikkeling van de binnenvaart. We hebben dan bedacht om een trajectgewijze bediening met beperkte hinder voor wegverkeer en vangerwegverkeer te moeten maken. Wat zagen wij na de eerste ruim 10 bruggen? Het wordt wel heel erg prijzig. We zagen in Noord-Holland veel storingen. En we zagen ook dat het vrij lang duurde om alles aan te sluiten.
Prijzen, storingen, heel veel bruggen hoor ik in Noord-Holland. Sonja, hebben we een beeld eigenlijk hoeveel bruggen gaat het over in Nederland?
Ja, dat is echt. Het zou eigenlijk heel mooi zijn als we dat precies in beeld zouden hebben. En wat je nu hoort van de provincie Noord-Holland, dat is ook zeker niet typerend voor alleen maar de provincie Noord-Holland. Er zijn heel veel overheden die beweegbare bruggen hebben en die precies met deze problemen kampen. En hoeveel het er zijn, ja, dat hebben we eigenlijk niet eens echt in beeld. En hoe groot de uitdaging is om die beweegbare bruggen allemaal te renoveren en in een goede staat weer te krijgen voor de komende 50 jaar, dat weten we ook niet.
Erik, kun jij een voorbeeld noemen van een overheid, een gemeente, een provincie? Hoeveel bruggen die heeft? En misschien ook heb je een beeld van de kosten die ermee gemoeid zijn?
Nou, als je kijkt naar hoeveel bruggen, dat wisselt natuurlijk heel erg per gemeente. Maar een mooi voorbeeld is de gemeente Pekela. Die heeft zelf 35 bruggen. En dan zie je dat ze een relatief kleine gemeente is. En dan wordt het wel een flinke opgave. Nou, als je kijkt, we weten dan niet totaal wat de opgave is. Hè, maar als je bijvoorbeeld alleen op de landelijke begroting kijkt, gaat het echt om honderden miljoenen, zo niet miljarden, wat hier aan geld gespendeerd gaat worden de komende jaren. Nou, tel daar inderdaad alle regionale overheden of gemeentelijke overheden bij op. Ja, dan zie je hoe groot deze opgave eigenlijk is.
Okay. En als je kijkt naar die opgave, wat zijn eigenlijk de belangrijkste problemen waar je dan tegenaan loopt? Bijvoorbeeld een gemeente Pekela of een andere gemeente.
Ja, nou, wat je dus ziet is dat veel van die bruggen achterstallig onderhoud kennen, zwaar verouderd zijn en eigenlijk veel aan renovatie, vervanging toe zijn. Nou, doordat de beweegbare bruggen zijn vaak kapitaalintensief, dus de kosten zijn vaak ook aanzienlijk. En dan zie je dat dit gewoon een behoorlijke hap uit de begroting van een dergelijke organisatie is. Ja, dus uiteindelijk ook gewoon moeilijk te financieren voor zo'n gemeentelijke organisatie.
Oké. Sonja, zijn er meer ontwikkelingen waar jij denkt van, die gaan echt impact hebben op die beweegbare bruggen?
Ja, zeker. We zitten met veel ontwikkelingen waar het gewoon hard gaat qua doorontwikkelen, qua kennis. Hè. Maar denk eens aan ook alleen maar al de klimaatveranderingen in de zomer, de hittegolven. Dat zijn wel zaken die ook zeker impact hebben op de beweegbare bruggen.
Okay. En hebben we genoeg mensen om dit te kunnen doen?
dat is zeker ook een hele grote uitdaging. We zien nu al dat het eigenlijk in alle sectoren technische mensen tekort komen. En bij ons is dat niet anders. We zoeken ook heel hard eigenlijk naar de jonge mensen die gewoon in ons kennisveld willen ingroeien en deze kennis willen gaan opdoen. Want dat is gewoon hard nodig. We hebben die mensen echt nodig. En zonder die kennis. En nu hebben we zeker mensen die er al jaren mee te maken hebben. En ook juist doordat je altijd met die beweegbare bruggen gewerkt hebt. Weet je er ook veel over. En kan je dus ook wel doorontwikkelen. Maar je hebt ook zeker de jonge generatie nodig met de nieuwe kennisvelden. Zoals data en artificial intelligence. Dus dat moet zeker hand in hand samengaan.
Oké. Okay. Mooi. Nieuwe generatie artificial intelligence. Daar kom ik nog op terug. Triggert me wel. Eerst nog even naar jou, Erik. Bewoners. Hoe merkt een bewoner in en rondom een brug dat er iets aan de hand is met zijn object voor zijn deur?
Ja, in het dagelijks leven denk je dat het heel logisch is om de bruggen te passeren. Hè, de beweegbare brug van de ene naar de andere kant te komen. Je ziet toch regelmatig dat bruggen in storing schieten. Juist dan merkt een bewoner rondom een brug dat het niet functioneert zoals het moet. En daarmee ondervindt hij direct hinder. Je ziet ook de discussie over het wel of niet handhaven van bruggen bij veel gemeentes. Ook dat soort discussies, dat raakt natuurlijk direct bewoners. Bruggen zijn essentieel in de verkeerscirculatie binnen een gemeente. Op het moment dat dan bruggen verdwijnen uit het areaal. Ja, dan betekent dat ook direct wat. Daar merken bewoners direct wat van.
Zullen we eens gaan luisteren naar Pekela?
We gaan het hebben over de bruggen, want door geldgebrek dreigen in Pekela 21 van de 34 bruggen te verdwijnen. Deze week zijn er informatieavonden waarin de gemeente inwoners bijpraat en aanmoedigt om mee te denken. Maar of dat echt zo is, bij ons aan tafel Geert, inwoner van boven Pekela, lid van de actiegroep Bruggen Belang Pekela. Jij was gisteravond ook bij die informatieavonden, hè? Welk gevoel hield je daaraan over?
Oh, heel gefrustreerd.
Ja? Die gemeente Pekela die zegt, alle bruggen die kunnen we niet onderhouden. Ze zijn allemaal in slechte staat van onderhoud. Het kost ons miljoenen om ze te bewaren. Ja? En we hebben een andere wens, want we willen inderdaad die vaarroute open houden.
Ja, maar dat komt bijna geen bootjes
langs. Volgens u komen bijna geen bootjes langs, zegt u. Maar wat zou volgens u dan een oplossing zijn?
Erik, laten we niet specifiek ingaan op Pekela, maar in algemene zin. Komen dit soort situaties vaker voor? De dialoog met de bewoners, ook frustraties hoorde ik. En zo ja, hoe ga jij daarmee om?
We zien dit in toenemende mate. Dit is een voorbeeld van een gemeente. We zien langzaam meer gemeentes waar dit besef ook doordringt dat ze een opgave hebben aan de bruggen. En dan gelukkig wel het gesprek aangaan met bewoners. Maar ja, ook wel dit soort keuzes moeten maken. En dit levert eigenlijk altijd frustraties op. Maar goed, wij adviseren natuurlijk ook wel gemeenten altijd gewoon open en transparant gesprek aan te gaan met de omgeving. Alleen dan kun je ook gewoon keuzes met draagvlak maken. Ondanks dat dit altijd pittige keuzes zijn.
Ja. Sonja, ik hoorde in het fragment ook de scheepvaart terugkomen. Hoe is de scheepvaart betrokken bij beweegbare bruggen en hoe komen jullie die tegen?
Ja, dat is een heel groot verschil of het om plezier scheepvaart gaat of echt de beroepsvaart. Dus het belang daarvan is verschillend. En je hebt natuurlijk ook de regio's waar ook de recreatiesector ook heel belangrijk is voor het toerisme en het inkomen van de regio. Dus daar moet je dat ook zeker, heeft het ook een heel groot belang. Scheepvaart blijft wel zeker heel belangrijk voor Nederland.
Oké, en zij zien het belang van beweegbare bruggen ook. Zitten ze bij jullie aan tafel?
Ja, zeker. Dat we ook kijken. Hè, als wij met een beweegbare brug bezig zijn, dan kijken wij niet naar een hele vaarroute van het schip. Maar we kijken uiteraard ook heel goed van hoe een schip richting een brug gaat. Wat daar ook allemaal bij komt kijken. Zoals remmingswerk en de lichten. Hè, dus dat perspectief is ook zeker heel belangrijk.
Oké, mooi. Eerder, Sonja, gaf jij iets aan over hitte en klimaatverandering. Kun je ons nog eens meenemen in wat betekent hitte nu voor een beweegbare brug?
Ja, kijk, we hebben de laatste jaren veel meer hittegolven en ook hittestress hebben wij als mensen ook mee te maken. Maar zeker ook de objecten zoals beweegbare bruggen, die ondervinden dus ook wel echt problemen met de hitte. ze gaan uitzetten en kunnen daardoor niet open. Of je, nou, kan ook zijn dat die wel open gaat, maar daarna niet meer dicht. En dat zorgt voor heel grote problemen. Dat, zeker als het dan ook nog tegelijkertijd een paar zijn, ja, dan kan je misschien ook niet meer zomaar omrijden als die bruggen niet meer dicht willen.
En is er al een voorbeeld van een brug waar zo'n hitteprobleem gespeeld heeft?
Ja, er zijn zeker meerdere voorbeelden. En ja, dat is dan, dat speelt ook met de hittegolven iedere keer op als je het nieuws volgt. En ook misschien ook wel het verkeer. Hè, wordt er regelmatig over bruggen gesproken die door de hitte gewoon in storing zijn.
Grote kans dat u bij het rijden over een brug, bij u in de buurt bijvoorbeeld, door een plas water rijdt. Want de bruggen worden in deze warme dagen koel gehouden, zodat ze niet uitzetten. Want anders kunnen ze niet meer dicht. Om dat probleem tegen te gaan is de Merwedebrug bij Gorinchem vannacht een centimeter korter geslepen. Rob Nijssen is hoogleraar civiele techniek aan de TU Delft. Goedemorgen, meneer Nijssen.
Goedemorgen.
Nou, dat koelen met water, dat kende ik wel. Maar echt een brug een stuk inkorten, gebeurt dat vaker?
Nee, dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Maar ja, dat is gewoon nodig. Want een hittegolf, een paar dagen heel erg heet in elkaar, dan zet zo'n brug uit. En met een hittegolf is dat nog minder natuurlijk.
Het klinkt simpel, even een stukje inkorten, maar dat is bij zo'n brug natuurlijk best wel een klusje.
Nee, dat is een verschrikkelijke klus. En de weg afsluiten is natuurlijk ook een verschrikkelijke beslissing. Ja. Want dat betekent dat er geen vrachtverkeer overheen kan, geen auto's met personen. Ja, dat is natuurlijk een dramatische beslissing.
Dus u zegt, nou, dit is eigenlijk een prima oplossing, los van het feit dat je natuurlijk dan een tijd lang die brug moet afsluiten. Maar gaat dit bij meerdere bruggen in Nederland gebeuren, denkt u? Stukje eraf?
Ik verwacht het wel, want als het klimaat warmer wordt, dan wordt dit soort problemen nog kritischer. En je moet ook één ding niet vergeten, bruggen hebben niet het eeuwige leven. De meeste bruggen in Nederland zijn zo'n 40, 50 jaar geleden gebouwd. Ja, en op een gegeven moment zijn die versleten, worden oud, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Die slijten.
Hitte, uitzettende bruggen en het verkorten van bruggen. Sonja, is dit een structurele oplossing om nou iedere zomer met de tuinslang de brug af te koelen?
Ja, het liefste niet. Hè. En ook niet dat inkorten zelf. Maar belangrijk is natuurlijk wel dat de brug beschikbaar blijft. Dus er moet gewoon op dat moment dan een oplossing gevonden worden voor de brug die daar problemen mee heeft. Voor bruggen die gerenoveerd worden of nieuw gebouwd worden, kan daar wel expliciet rekening mee gehouden worden dat niet nodig is. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk zoveel beweegbare bruggen. En als die hittegolf toeslaat, dan kan er niet onmiddellijk een oplossing gevonden worden die echt voor de lange termijn blijft. Dus dat koelen of dus nou, misschien wel dat afslijpen, dat moet dan toegepast worden.
Dus bij bestaande bruggen gaan we dat waarschijnlijk vaker zien in de komende jaren.
Ja.
Eerder spraken we over data, artificial intelligence, nieuwe technologieën flitsen dan in mijn hoofd. Erik, hoe zit dat met beweegbare bruggen? Wat is de impact? Wat kunnen we met allerlei nieuwe technieken en data in deze?
Nou, we hebben natuurlijk veel thema's geraakt die het juist heel veel complexer maken. Maar nou ja, zeker data, sensoring, dat soort dingen biedt natuurlijk ook een enorme kans. We rusten steeds meer bruggen uit met sensoren. Waardoor je veel meer data krijgt van die bruggen. Kunt anticiperen op mogelijke storingen. Dus je krijgt echt veel meer inzicht in het gedrag van die bruggen. Dus ja, daarmee is het enorm kansrijk om eerder te anticiperen en daarmee aan de slag te gaan. Ja, daarnaast ook, je merkt dat dit soort thema's ook de jongere generatie wat doet. Dus het is niet alleen technisch een mooie kans. Het is ook nog eens een kans om interesse te wekken bij de jonge generatie. Dus daarmee kun je ook gewoon dat soort thema's zeker verbinden.
Oké. En wat meten jullie dan? Wat meten die sensoren?
Dat is heel wisselend. Het is ook maar net waar we aan gaan meten. Maar nou ja, vaak meten ze iets van stroom en dan verschillen daarin. Ja, dat zegt iets over het gedrag van een brug. Op het moment dat daar afwijkingen in zitten, weet je dat er wat aan de hand is. Nou ja, en dat analyseren we vervolgens om daar advies uit te kunnen herleiden. Maar dat wisselt wel per onderdeel.
Oké. En hebben wij voldoende kennis in Nederland om dit soort nieuwe technieken toe te passen en die bruggen tot in de haarvaten te snappen?
Nou, de kennis is nog beperkt, maar je ziet dat dit wel een groeiende wereld is. En daarmee koppel je ook wel andere vakgebieden, data analytics en dat soort zaken. Toch meer naar het civiele bruggendomein. Juist die combinatie biedt natuurlijk kans, omdat je ook dan mensen uit twee domeinen kunt plukken en die juist samen kunt brengen.
Oké, en welke twee domeinen bedoel je dan?
Echt de data science en het civiele, de harde techniek kant van beweegbare bruggen.
Mooi, ja. Dus de civiel technicus van de toekomst is een data engineer.
Die zal daar in ieder geval gevoel bij moeten hebben, ja. Ja.
Oké. Sonja, als jij de baas was van Wetenschappelijk Nederland en je mocht het budget voor beweegbare bruggen zelf inzetten, waar zou je dan als eerste je geld op inzetten?
Ik vind circulariteit een heel belangrijk onderwerp. En dat raakt zeker niet alleen maar de beweegbare bruggen. Maar ik denk dat wij gewoon heel goed moeten gaan nadenken over wat wij doen met de materialen. Die nu al in de beweegbare bruggen zijn. En die we misschien kunnen hergebruiken. Of op een andere plek of op dezelfde brug. Maar ook dat we gaan nadenken van hoe wij bij een renovatie of nieuwbouw het heel slim kunnen doen voor de toekomst. Zodat de toekomstige generaties heel handig met de materialen kunnen omgaan die wij nu gebruiken. Daar zou ik zeker mijn geld op inzetten. Daarnaast wordt er natuurlijk ook al veel gedaan. En hebben wij ook een heel mooi voorbeeld van onderzoek. Van Codo Sectani. Misschien kunnen we wel even luisteren naar een fragmentje van een verslaggever van BNR.
Laten we dat doen.
We staan hier weliswaar in het laboratorium in Delft, maar heel Nederland ligt vol met bruggen die bewegende onderdelen bevatten. Ja, en die zijn af en toe wel een beetje oud aan het worden.
Maar dat wil niet zeggen dat ze aan vervanging toe zijn. En omdat ze nog altijd goed functioneren en de belastingen die optreden, die zijn vaak niet zo hoog omdat het een normaal bedrijf is. Er worden geen noodstoppen gemaakt. Er zijn geen orkaankrachten aan windbelastingen. Dus vandaar dat in de praktijk blijkt dat de bruggen nog altijd een goede staat zijn.
Ik kan me zo voorstellen dat je dit niet eventjes bij een brug kunt testen die in vol gebruik is.
Allereerst, je wilt in de praktijk niet de bruggen belasten met zulke hoge belastingen. Ten tweede, het heeft ook stremming tot gevolg.
We zijn even de brug aan het testen. Wacht u even, dames en heren. Dat vindt niemand leuk. Nee, ik snap hem. Ja.
En ook omdat we bij een brug in de praktijk vaste parameters hebben. We kunnen niet spelen met de verschillende variabelen, waardoor geen verbanden ontdekt worden tussen de verschillende variabelen.
Het is gewoon wetenschap eigenlijk.
Dat is het ook. Ja.
Wetenschappelijk onderzoek aan de TU Delft door Codo Sectani. Ik begrijp naar de levensduur van onderdelen van bewegende bruggen. Erik, waarom is dit zo'n belangrijk onderzoek wat jou betreft?
Ja, wat je nu ziet is dat heel veel onderdelen van de bewegingswerken op dit moment stuk gerekend worden. En Codo is juist meer inzicht aan het verzamelen in hoe functioneren die onderdelen nou echt? Hoe werkt het nou echt? Hoe reageren die op elkaar? En dat inzicht vertaalt hij dus eigenlijk in nieuwe actuele parameters, waardoor we beter kunnen rekenen, gerichter kunnen rekenen. Die parameters zijn over het algemeen beter dan nu in de norm. Dus het valt allemaal wat gunstiger uit. En daarmee kunnen we dus uiteindelijk die onderdelen langer in stand houden. Hè? Waar Sonja het net had over circulariteit. Eigenlijk de mooiste manier van circulariteit is iets niet aanraken, iets laten staan. Juist het onderzoek van Codo draagt daar heel erg aan bij. We creëren meer inzicht en zijn daardoor in staat om uiteindelijk gewoon onze bewegingswerken langer in stand te houden.
Oké. En een mooie verwachting zou ik bijna zeggen. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat dit soort inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk landen en worden toegepast?
Ja, jij noemt het de verwachting. Het is eigenlijk al geen verwachting meer. Want inmiddels heb Codo het ook middels proeven in het laboratorium aangetoond. De komende tijd gaan we dat nog wel verder in de praktijk testen op een aantal echte bruggen. Dat is weer wat verdiepend onderzoek. Maar ook een deel van onze opdrachtgevers is al op dit onderzoek aangehaakt. Zij zijn of sponsor of zelfs kennisdrager, kennisinbrenger. Juist met die opdrachtgevers gaan we nou kijken van hoe brengen we dit nou in jullie praktijk, in jullie areaal? Hoe gaan we nou uiteindelijk zorgen dat deze kennis gebruikt wordt? Dus ook om in jullie areaal de spullen wel langer overeind te houden.
Oké. Dus eigenlijk zeg je, de kennis die met dit onderzoek wordt opgedaan, passen we al min of meer beginnen toe in ons advieswerk?
Daar zijn de eerste stappen nemen we inderdaad, zeker. Ja. Ja,
mooi, interessant. Toch nog even terug, Sonja. Want in het begin had jij het nog over jonge mensen en de aantrekkelijkheid van ons werkveld voor jonge mensen. Is dat belangrijk? Merk je dat al, dat je tekort krijgt aan mensen? En twee, wat zou je daaraan willen doen?
Ja, ik vind dat zeker heel belangrijk. En het tekort is gewoon al heel duidelijk. Ik denk, ook als je bij opdrachtgevers kijkt of andere sectoren, je ziet het gewoon overal. En dat we de jonge mensen juist voor onze sector in de infrastructuur, voor de beweegbare bruggen enthousiast maken, moeten we ook zichtbaar zijn. Want ik kan me voorstellen dat er ook veel jonge mensen zijn die dagelijks over een beweegbare brug rijden, maar eigenlijk nog nooit gezien hebben of wat er allemaal bij komt kijken, wat er allemaal achter zit aan techniek. En dat is wel een opgave, denk ik, die we met z'n allen hebben, om de jonge mensen daarover te informeren en ook enthousiast te maken. Want het is gewoon een heel breed werkveld waar je verschillende dingen in kan doen, maar ook wel ontzettend leuk en uitdagend werk.
Oké. En begint dat al op de kleuterschool of beginnen we pas op de middelbare school, wat jou betreft?
Ja, eigenlijk moet je dat al bij de kleine kinderen, want ik vind het hoort gewoon echt bij het Nederlandse erfgoed, hè, de beweegbare bruggen, maar trouwens ook de gemalen, die noem ik ook maar even, hoewel dit niet de podcast over de gemalen is, maar dat vind ik wel. Maar daar gaat het gewoon over dat je het ziet, hè, dat er een brug, inderdaad, dat je hem gewoon even bekijkt en denkt van, hé, die is beweegbaar en dat is een vaste brug en daar heb je er ook nog één en nog één. Als je dan richting hogere scholen, universiteiten gaat, daarin ligt er ook nog heel veel werk voor ons om ook daar de studenten van bewust te maken wat je eigenlijk met bijvoorbeeld een studiewerkdagbouw of elektrotechniek in onze branche kan doen.
En dan zou ik bijna aanvullen, Erik, napratend, en de ICT-branche ook nog, hè? Die voegen we er ook nog bij. Beweegbare bruggen als een soort icoon naast de molen van ons erfgoed. Grote uitdagingen, begrijp ik wel, die miljoenen, misschien wel miljarden kunnen gaan kosten. Grote opgaves voor gemeentes, gesprek met bewoners, klimaat, hitte heb ik gehoord, circulariteit, verjonging, nieuwe mensen aantrekkelijk maken, ICT, data. Nou, zeer interessant. Sonja, volgende podcast. Kun jij al een tipje van de sluier oplichten? Welke podcast willen we gaan maken?
Ja, wij hebben al heel veel ideeën over onderwerpen voor deze podcastserie. En daar gaan we onze experts voor inzetten. Dus je zult niet meer Erik en mij hier aan het woord horen. Maar onze collega's die gewoon heel veel diepgaande kennis hebben. Eén daarvan hebben we al gehoord. Hè, dat is Kozo Sektani, die gaat vertellen over zijn onderzoek. Daar gaat hij niet zo uitgebreid doen dat we over het hele onderzoek vertellen, maar echt dat Kozo ons even meeneemt in de belangrijkste conclusies van zijn onderzoek en wat dat gaat betekenen voor bewegingswerken die we misschien niet meer moeten vervangen, maar kunnen behouden. Dus dat gaat zeker een aflevering zijn. Ook de sensoren die Erik noemde, die komen in een aflevering terug waar we heel specifiek op inzoomen van wat kan je meten en hoe bepaal je überhaupt welke data je wilt gaan opnemen en meten en ook wat komt er allemaal bij kijken? Hè? Het is niet alleen maar een getal, maar ook vaak de trend die juist belangrijk is. Dus je moet vroegtijdig beginnen met meten. Dus daar gaan twee collega's ons in meenemen in dat expertiseveld. En een ander voorbeeld, ik ga het nu niet allemaal vertellen, maar het derde voorbeeld is de parametrische herberekening van stalen dekken. Eigenlijk bij de beweegbare brug het deel wat er open gaat. Is vaak zie je vermoeiingsverschijnselen. En daarin is het goed herberekenen. Dat wil zeggen dat je kijkt van hey, hoe zit het dat dek in elkaar? Waar zitten de zwakke punten? Daar hebben we eigenlijk heel veel in ontwikkeld om daar op een andere manier naar te kijken. En daarin nemen ons dan ook weer twee andere collega's in mee.
Mooi, klinkt interessant. Dus levensduur, sensoren en parametrisch ontwerpen. Even in mijn korte samenvatting. Mooi, Sonja. We gaan naar een einde toe. Maar niet voordat ik jou nog een vraag stel, Erik. Want ik kan me voorstellen dat er mensen zullen luisteren en zeggen, hey, hier heb ik nog een vraag over, of dit was me niet duidelijk, of hier zou ik nog eens meer van willen weten. Erik, waar kunnen we die vragen kwijt?
Ja, nou, ik hoop juist dat het vragen oplevert. Hè, dat dit de start van het gesprek is. Enerzijds, je kunt informatie op onze website vinden, maar ook het mailadres beweegbarebruggen@anteagroup.nl. Is daarin een mogelijkheid. En dan komt de mail ook direct bij ons terecht. En gaan wij graag met je in gesprek.
Mooi. Dus kijk op www.anteagroup.nl. En vooral mail naar beweegbarebruggen@anteagroup.nl. Sonja Riesen, Erik Deuring. Beide van Antea Group Advies en Ingenieursbureau. Mijn naam was Geert Rovers. We hadden het over beweegbare bruggen. En we kijken uit naar de volgende aflevering. Hopelijk bent u daar weer bij.